luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Nou, nogmaals, goedemorgen en hartelijk welkom bij de eredienst van de Calvary Chapel. Ook jullie die meekijken, hartelijk welkom. Jullie weten, zoals als kerk zijn we momenteel bezig met de preekserie Route 66, waarin we elk Bijbelboek met elkaar in vogelvlucht doornemen. Het laatste boek dat wij behandeld hebben was Daniël. En het eerstvolgende boek dat we gaan behandelen is Hosea. De eerste van de 12 kleine profeten. En ja, dat gaat, ik denk, iets sneller dan de rest van het Oude Testament. Misschien ga ik sommige ook combineren, zodat we daar iets sneller ook doorheen kunnen gaan. Maar goed, dan zijn we alweer klaar met het Oude Testament. Gewoon 39 boeken hebben we gehad. Maar goed, voordat wij... Dankjewel. Voordat wij... André. Maar kijk dan, dit is...
Ik had hem openstaan, wat doe je nou? Ja, hij kent je. Ons gezichten lijken toch niet helemaal op elkaar, hè?
Nee. I like it.
Hier. Nee, deze.
Oké. Okay. Blijft die ook, of heb je dat die uitgaat? Oké, oké.
All right.
Oké. Maar goed, voordat wij met Hosea gaan beginnen, nemen wij vandaag en volgende week en waarschijnlijk misschien ook nog een derde zondag even een pauze van Route 66. Vandaag gaan we een start maken aan een meerdelige preekserie over het onderwerp fellowship. En dat is een Engels woord dat in het Nederlands vertaald wordt met gemeenschap of als gemeenschap, kameraadschap, broederschap, gezelschap. Nou, fellowship is echt een prachtig woord dat voor de wedergeboren christen heel veel betekenis heeft. Maar helaas wordt de inhoud en ja, de essentie van dat woord al te vaak door goed bedoelende christenen in de praktijk verwaarloosd. En dat is gewoon echt spijtig, want we gaan zien door deze serie heen wat fellowship eigenlijk is. En dan als je ziet van hoe er mee omgegaan wordt, dan heb je ook zoiets van, oh man, dat is zo spijtig. En weet je, ik denk dat de reden hiervoor simpelweg ligt in het feit dat deze goedbedoelende christenen, ook wij, niet precies weten wat de God van de Bijbel eigenlijk voor ogen heeft met Bijbelse fellowship. En kijk, de fase waarin wij nu zitten als kerk, is dit helemaal niet erg. We zijn nog steeds een vrij jonge kerk, in de zin van jong, dat we niet alleen kort geleden begonnen zijn. Maar er zijn ook nieuwe mensen bijgekomen en niet iedereen zit op hetzelfde geestelijk niveau. Dus het is niet erg dat wij dit misschien niet weten. Niemand neemt het ons kwalijk. Maar, heel goed luisteren, kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dus na deze preekserie, en waarin wij vanuit Gods woord hierin onderwezen zullen worden, zal ik en zullen wij elkaar hierop over kunnen en ook denk moeten aanspreken. Want zo belangrijk is fellowship voor God. Met deze preekserie zullen we niet alles over fellowship gaan behandelen. Maar mijn doel en mijn hoop en mijn gebed is dat ik jullie als het ware een bril zal geven. Hè, een bril zal geven waardoor wij samen altijd, en dit is iets waar we ons in moeten beoefenen, maar waar we samen dus altijd doorheen zullen gaan kijken waar het gaat om het christen zijn, jouw christen zijn en het gemeente zijn. Dat wij door die fellowship bril dat gaan zien. En ik geloof dat wanneer wij samen ons christen zijn en het gemeente zijn door de fellowshipbril zullen zien, iets in ons individueel christen zijn positief zal gaan veranderen. Ik denk dat wanneer we door die bril gaan kijken, een hele wereld voor ons open zal gaan. Hetzelfde geldt voor het gemeente zijn. En dit is vooral nu wij bezig zijn met het samenstellen van onze fellowshipgroepen. Is dit van essentieel belang? We moeten deze zaken zien door de fellowshipbril die God ons geeft vanuit zijn woord of in zijn woord. En God heeft het echt niet voor niets aan ons gegeven. En het is mijn taak als herder, als leraar van de Calvary Chapel, om dit met jullie te delen. Nou, in het Bijbelboek Handelingen, direct na de geboorte van de gemeente in Handelingen 2, zien wij de praktijken van de eerste gemeente. En dat zien wij in meerdere versen, maar ik wil beginnen met één vers, en dat is vers 42 van hoofdstuk 2. En dan staat er, en zij, dus de eerste gemeente, dat waren 3000 plus mensen. Op basis van de schrift 3120 mensen, maar goed. Ineens was het een grote kerk geworden. En deze grote kerk volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Nou, in deze preekserie gaan wij alleen kijken naar het volharden in de gemeenschap, oftewel hoe ik het noem, hoe wij het hier in de Calvary Chapel noemen, volharden in de fellowship. Nou, volgens Van Dalen betekent het woord volharden onder andere volhouden. Het betekent geen duimbreed wijken van iets. Het betekent voet bij stuk houden, doorgaan tot het bittere einde. En de Bijbelse grondtekst is vrijwel hetzelfde, maar met een aantal nuances. In de grondtekst betekent het iemand aanhangen of iemand toegewijd zijn. Iemand aanhangen of toegewijd zijn. Volharden betekent ook naastig bezighouden met. Of voortdurend bedacht zijn op. Hè, dat je er continu aan denkt. Voortdurend aanwezig zijn. In iets volharden en de moed niet verliezen. Voortdurend voor iemand gereed staan. En het heeft ook het idee van naar iets toe gaan of naar iets toe werken. Allemaal in het woord volharden in de grondtekst. En ik geef jullie deze uitgebreide definitie, omdat ik wil aangeven dat het volharden in de fellowship niet vanzelf gaat. Het is niet vanzelfsprekend. Het woord volharden veronderstelt al dat je er echt moeite voor moet doen. En ja, de vraag die ik dan heb is, waarom is dat zo? Waarom eigenlijk? Waarom zouden wedergeboren christenen die vervuld zijn met de Heilige Geest hier moeite voor moeten doen? Waarom volharden? Nou, in Genesis, helemaal terug aan het begin van de Bijbel, in Genesis zien wij dat de mensen Adam en Eva in fellowship en in harmonie met God en met elkaar leefden. Het was gewoon perfect. Maar na de zondeval in Genesis 3 zien we al meteen dat de fellowship tussen God en mens verbroken was. Zij werden verbannen van de Hof van Eden en ze hadden geen fellowship met God meer. En vervolgens zien wij dat ook de fellowship tussen mensen verbroken werd door de zondeval. En we zien bijvoorbeeld dat de oudste zoon van Adam en Eva, Kain, zijn broertje Abel doodde, omdat hij onder andere op hem jaloers was. Hij vermoordde gewoon zijn broertje. En door de zondeval zien wij dat de mens, vooral ook in dit geval wat ik net noemde, puur op zichzelf gericht is. Door de zondeval is de mens egoïstisch geworden. Door de zondeval is de mens egocentrisch geworden. Door de zondeval is de mens narcistisch geworden en ga zo maar door. Door de zondeval is de mens niet in de positieve zin op de ander gericht zoals God dat wil. Door de zondeval is de mens niet belangeloos geïnteresseerd in anderen zoals God dat wil. Natuurlijk is er in ieder van ons wel een mate van belangeloosheid en dat soort dingen. Dat zien we bijvoorbeeld nu ook, hè, de situatie in Oekraïne. Maar vaak, ondanks dat wij iets goeds willen doen voor een ander, zit er toch altijd wel een beetje van mezelf in. Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Kijk, de mens is ook niet geïnteresseerd in de positieve bemoeienis van anderen in zijn of haar leven. Mensen willen dat niet. Mensen willen liever gewoon zeggen van, joh, laat mij alsjeblieft met rust. En als het om christenen gaat, waar we het nu ook over hebben, soms komt het tot uiting als, ja, maar God is met mij bezig. Het is tussen God en mij. Wie ben jij om mij iets te vertellen over mijn relatie met de Heer? Houd op met, ga maar door. Zo'n persoon is niet geïnteresseerd in het aangesproken worden op zijn of haar zonde. De zondeval heeft de mens dusdanig beschadigd dat de mens enerzijds geen belangeloze interesse heeft in anderen, dat is één, en anderzijds er ook niet op zit te wachten om aangesproken te worden op zijn of haar zonde. Dat is gewoon zo. En dit is onder andere de reden waarom christenen vanaf de geboorte van de kerk moeten volharden in de fellowship. Want van nature wil de mens geen Bijbelse fellowship. En ik weet dat dit misschien een gewaagde uitspraak is, maar ik weet ook dat gaandeweg van deze serie zullen we gaan zien waarom ik dit ook zo stel. En hier zullen we ook regelmatig op terugkomen. De eerste gemeente volhardde onder andere in de fellowship. Dat deden zij, zij volharden. Maar tweede vraag, wat is deze fellowship? Wat is deze gemeenschap waarin zij volharden? Laten we kijken naar hoe de Bijbel op verschillende plekken fellowship of gemeenschap definieert. In Handelingen 2, vers 42, wat we net gelezen hebben, staat het woord gemeenschap. In de grondtekst staat het woord koinonia, het vrouwelijk zelfstandig naamwoord. En in de Calvary Chapel zeggen wij fellowship. Dus als we het over gemeenschap hebben, dan hebben we het over koinonia, dan hebben we het over fellowship. Eigenlijk allemaal hetzelfde. En het betekent, koinonia betekent gemeenschap hebben aan. Het betekent gezamenlijke deelname. Het betekent met iemand delen in. Het betekent omgang hebben met. Het betekent verbondenheid. Het betekent delen wat je hebt. Het betekent een gezamenlijke bijdrage. Het betekent gek genoeg ook een inzameling. Of een donatie of een collecte. Koinonia. Koinonia betekent al deze dingen en het wordt op verschillende plekken in de schrift ook op deze manieren gebruikt. Dus laten we eerst kijken naar deze, dat is Romeinen 15 vers 26. Paulus aan het einde van deze brief heeft het met hun gehad over een collecte houden. En dan schrijft hij dit, hij schrijft, want Macedonië en Achaia, dat waren twee plekken, streken, hebben besloten, dus de christenen van Macedonië en Achaia hebben besloten, een collecte, een koinonia te houden voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Dus de christenen in Macedonië en in Achaia hebben besloten om een collecte te houden voor de armen onder de heiligen in de kerk in Jeruzalem. Een tweede is in 2 Korinthe 8 vers 3 en 4. Nogmaals, nu schrijft hij aan de Korintiërs over dezelfde problematiek, de armen in de kerk in Jeruzalem. En hij zegt, want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel koinonia in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Dus hier schrijft Paulus over dezelfde Macedoniërs die smeekten, ze smeekten Paulus om hun aandeel, hun koinonia in het dienen van de arme broeders en zusters in Jeruzalem te mogen aan te nemen. Het is van, jongens, ik heb hier een zak met 10.000 euro. Neem dit alsjeblieft aan. Neem het alsjeblieft mee naar Jeruzalem. Dat is koinonia. Even voor alle duidelijkheid, dit is geen pleidooi om geld. Hè? Ik vraag nu niet dat jullie geld moeten geven. Jullie ook, voor alle duidelijkheid. 2 Korinthe 9, vers 13. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen, koinonia. Dus de gelovigen in Jeruzalem, die prezen God, omdat anderen ruimhartig aan hen en ook aan anderen hadden gegeven, koinonia. In Filippenzen 1, vers 3 tot en met 5. Even hoor. Filippenzen 1, 3 tot en met 5. Paulus schrijft, hij zegt, ik dank mijn God iedere keer als ik aan u denk. En telkens wanneer ik voor u allen bid, doe ik het met blijdschap vanwege uw aandeel, koinonia, in de verbreiding van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Nogmaals, Paulus heeft het hier over een aandeel. En deze keer is het aandeel, het koinonia, het verspreiden van het evangelie. Zij doen daaraan mee, dat is hun aandeel, dat is hun koinonia. In Hebreeën 13, vers 16 staat, vergeet ook niet om goed te doen en elkaar te helpen. Vergeet niet om goed te doen en elkaar te koinonia. Dat zijn de offers die God graag ziet. Vergeet niet goed te doen en elkaar te koinonia, te helpen. Dat zijn de offers die God graag ziet. Nou, ik zei in het begin, ik weet niet of jullie dat nog weten of herinneren, maar koinonia is het vrouwelijk zelfstandig naamwoord. Er is ook nog een mannelijk zelfstandig naamwoord, wat eigenlijk, in principe betekent het hetzelfde als koinonia, maar met de nadruk op compagnon of metgezel of partner zijn. Dus het is net iets anders, het voegt iets toe. En in Lucas 5 vers 10 staat dit. Jezus die was daar al wandelend bezig en hij zag Jacobus, Johannes en Simon Petrus in hun vissersbootje, die waren aan het werk. En hij riep hen om zijn discipelen te worden. En dan staat er, zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten, koinonas. Maar Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En dus hier schrijft Lucas dat Jacobus, Johannes en Simon compagnons waren die samenwerkten, die koinonas werk deden om hetzelfde doel te bereiken. En het doel was in dit geval om vissen te vangen. En dan zegt Jezus, oké, goed, jullie zijn daarin heel goed, maar vanaf dit moment gaan jullie mensen vangen. En dan als laatste in 1 Korinthe 10 vers 19 tot en met 20... Paulus schrijft, wat ik hiermee zeggen wil, en hij heeft het over afgoden, en hij heeft het over offers en rare dingen in dit hoofdstuk, wat te maken heeft met specifiek met de Korintiërs. Maar hij stelt een aantal vragen, retorische vragen in de verzen daarvoor en ook daarna. Maar in dit geval zegt hij dus, wat ik hiermee zeggen wil, dat een afgod of het voedsel dat aan een afgod geofferd is iets te betekenen heeft? Nee, zeker niet. Maar wel dat de heidenen hun offers brengen aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat u, dus de christenen in Korinthe, bondgenoten, koinonas wordt van die demonen. En Paulus had het hier met de Korintiërs, wat ik net zei, over het bewust eten van offervlees. En dat dat niet kon, omdat zij anders bondgenoten, koinonas, zouden zijn van deze demonen. Oftewel, ze zouden verenigd zijn met die demonen aan wie het vlees geofferd werd. En ja, dat kan niet, dat gaat niet samen met het christen zijn. Goed, ik haal al deze versen aan om aan te geven dat koinonia, fellowship, gemeenschap, in Gods ogen een veel breder begrip is dan, tegelijk ook veel dieper gaat dan wat wij met gemeenschap bedoelen. Ik ken iemand die regelmatig contact heeft met ons en die zegt van, joh, laten we samen lekker fellowshipen. Nou, dat prachtig woord, prachtig idee, concept. Maar die persoon die haalt allerlei verschillende mensen erbij. En zijn doel is wel heel oprecht, want hij probeert het evangelie te brengen. Maar technisch gezien, en echt ja, vanuit wat ik de definities die ik net heb gehad, als je 5 nog niet gelovigen erbij haalt uit de wereld, dan kan jij daar geen fellowship mee hebben. Dan is het wel iets anders. Het is gezellig. Het is gemeenschappelijk misschien. Maar het is niet koinonia. Dus ik moet hem daar nog op aanspreken. Volgende keer dat ik hem zie. Nee hoor. Het gaat dus veel dieper dan wat wij met gemeenschap bedoelen. En wat ik hier ook mee wil benadrukken. En wat de Bijbel zelf ook benadrukt. Is dat koinonia, fellowship, niet alleen om mij draait. Koinonia draait absoluut niet om mij. Fellowship gaat per definitie vooral ook om de ander. Niet alleen, maar vooral. Voornamelijk om de ander. Alle voorbeelden die we voorbij zagen komen hebben te maken met het ervoor zijn en het doen voor de ander. Maar kortom, fellowship gaat vooral meer om het geven dan om het nemen. De collecte, de koinonia die gehouden werd, was voor wie? Was voor de armen in Jeruzalem. Het was voor anderen. Het aandeel koinonia in het dienstbetoon aan de heiligen was voor de kerk in Jeruzalem. Het was voor anderen. Het ruimhartig willen delen koinonia met de kerk in Jeruzalem en met alle anderen was gericht op anderen. Het aandeel koinonia van de Filippenzen in het verbreiding van het evangelie was gericht op anderen, was gericht op de nog niet gelovige mensen. Het goed doen en elkaar helpen, koinonia, was ook gericht op anderen. De samenwerking, koinonas, tussen Jacobus, Johannes en Simon was gericht op het gezamenlijk doel. Het was gericht op anderen, het was gericht op het geheel, dus niet alleen op zichzelf. En het is ontzettend belangrijk om dit altijd voor ogen te houden, want de individualistische maatschappij waarin wij leven, leert ons juist om alleen maar aan jezelf te denken. Overal waar we komen, hoor je dat. Alles wat je leest, alles wat je ziet, alles wat je hoort, heeft te maken met jezelf. En weet je, we hoeven echt niet overtuigd te worden om alleen maar aan onszelf te denken. Of om voor onszelf te leven. En wat ik zo even al zei, zijn wij door de zondeval eigenlijk alleen maar op onszelf gericht. Wij zijn in ons vlees, in ons gevallen natuur van Adam die wij geërfd hebben, in verschillende mate gewoon egoïstisch, we zijn egocentrisch, we zijn narcistisch en ga zo maar door. In verschillende mate denken wij alleen maar aan onszelf. Denk even met me mee. Zie het voor je. Wij maken vandaag buiten een prachtige groepsfoto. Filmpje. Het is nog een 35 mm camera. Wordt ontwikkeld. En die gaan wij. Daar gaan we een zeg maar een A2'tje van maken, zo groot. En zodra die foto klaar is, dan krijg je hem te zien, dan krijg je hem in handen. En dan zie je misschien 60 mensen op de foto staan. En je gaat meteen op zoek naar, jezelf, toch? Waar ben ik? En als jij er gewoon lelijk op staat of zo, dan is die hele foto gewoon een stomme foto. Maar als jij er gewoon echt mooi op staat, hè, van je beste kant laten zien en whatever, dan maakt het helemaal niets uit of anderen er gewoon slecht op staan. Als jij er maar goed op staat, dan is het een prachtfoto. Maar nee, we zijn niet egoïstisch. Nee, we zijn niet egocentrisch. Stan, je klets maar wat. Kijk, egoïsme, egocentrisme, narcisme, die hebben absoluut geen plaats in de kerk van Jezus Christus, waarin fellowship gewoon onmisbaar is. Het is een geestelijke realiteit. Deze menselijke, vleeselijke eigenschappen doden de fellowship. En vandaar dat het Nieuwe Testament ook chockvol zit met elkaar versen, waarin christenen vermaand worden om niet lelijk tegen elkaar te doen, dat is één. En tegelijk worden christenen aangespoord om juist het goede voor elkaar te doen. Er zijn zo'n 45 positieve elkaar en elkander versen die ons aansporen en aanmoedigen om het goede voor de ander te doen. Dat is niet gering en het staat er niet voor niets. Jezus zei, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Oftewel, je wordt gelukkiger van het geven dan van ontvangen. Dat gaat ook dwars tegen de wereld in, het wereldsdenken in. De eerste gemeente in Handelingen volharden in de fellowship. En wat hieraan zo bijzonder is, en tegelijkertijd ook het bewijs dat ieder lid van die eerste gemeente daadwerkelijk een wedergeboren christen was, was dat zij dit deden. Zij deden het gewoon, het staat hier. Zij volharden in de fellowship. Dit was hun praktijk, dit was de norm. De gemeente, de kerk van Jezus Christus, werd tijdens het Joods feest, de week van feesten heet dat, of de wekenfeest, Shavuot heet dat, wat wij als Pinksteren kennen, toen werd de kerk geboren. En dit was een van de drie Joodse feesten waarin alle Joodse mannen van over de hele toen bekende wereld verplicht waren om naar Jeruzalem toe te komen om dit feest te vieren, om God te ontmoeten. En toen de kerk dus in Handelingen 2 geboren werd, zat Jeruzalem vol met Joodse pelgrims uit allerlei verschillende streken. Hier heb je een plaatje van waar zij allemaal vandaan kwamen. Het nabije Oosten, Afrika, Azië, ze kwamen uit Europa. En dit staat allemaal in Handelingen 2. En het waren onder andere deze vreemdelingen die met Pinksteren tot geloof in Jezus Christus waren gekomen. Het waren zo'n 3000 mensen. En omdat onder andere deze vreemdelingen tot geloof waren gekomen, waardoor ze tegelijk lid werden van de eerste gemeente, bleven zij in Jeruzalem. Ze kwamen van al die plekken, maar meer dan 3000 van hen bleven in Jeruzalem. En uiteindelijk werd de kerk zo groot in Jeruzalem dat het waarschijnlijk in de tientallen duizenden mensen telde. Zij maakten deel uit van de kerk, maar het probleem was dat er alleen maar één kerk was. En die ene kerk die was gevestigd in Jeruzalem. En omdat zij nu deel uitmaakten van deze levende kerk van Jezus Christus, wilden zij niet eens terug naar hun woonplaats. Ze wilden niet naar al die plekken terug. Want waar zij woonden was geen kerk. Alleen in Jeruzalem was een kerk. Lees hoe het eraan toe ging. In Handelingen 2 vers 41 tot en met 47. Ik heb het hier op de slide. Zij nu, die Petrus' woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover. Wij moeten niet vergeten dat deze pelgrims vanuit al die landen, al die streken, naar Jeruzalem toe kwamen met alleen de dingen die zij konden dragen. Als het meer vermogende mensen waren, dan hadden ze waarschijnlijk pakezels en dat soort dingen meegenomen. Maar het is net alsof jullie met de caravan naar de camping toe gaan. Je neemt niet je hele hebben en houden mee. Nee, alleen genoeg voor de reis. En om zich dan met het absolute minimum in Jeruzalem te vestigen, dat was een gigantische uitdaging. Niet alleen voor hun, maar ook voor de inwoners van Jeruzalem. Want zij waren zeer hulpbehoevend. Ze hadden gewoon hulp nodig. Daarom had deze eerste gemeente alle dingen gemeenschappelijk. En als er geld nodig was om te voorzien in de noden van de broeders en de zusters die van ver gekomen waren, verkochten de christenen die in Jeruzalem woonden hun bezittingen en gaven de opbrengst aan de kerk, zodat iedereen in hun noden voorzien werd. En dit is hoe fellowship, koinonia, in de eerste gemeente in de praktijk eruit zag. Dit is het. Dit is de blauwdruk. Dit was de norm, dit is de standaard. Maar begrijp me niet verkeerd. Hiermee zeg ik niet dat wij nu per se al onze bezittingen moeten verkopen. Of jullie bezittingen moeten verkopen en naar mij toe brengen, de opbrengst. Nee, dat moet absoluut niet. Nee, wij moeten wel, denk ik, en dat is even mijn eigen mening, wij moeten wel die houding en die hardgesteldheid hebben dat als het erop neerkomt, wij ertoe bereid zijn om alles te geven om de ander te helpen. Wat mij in dit schriftgedeelte opvalt, wat we net gelezen hebben, is dat er geen onderscheid gemaakt werd tussen de mensen. Dat staat hier niet. Er waren geen barrières. Er waren geen kapsones. Er was geen sprake van racisme of klasse van mensen of dat het niet klikte tussen de mensen. Er staat dat allen die geloofden waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze bleven dagelijks eensgezind bijeenkomen. Ze gingen van huis tot huis om gezamenlijk te eten met vreugde en in eenvoud van hart. Geen onderscheid, geen voorkeuren. Wat zij gemeen hadden was dat zij geloofden. Het waren echte wedergeboren christenen. Zij waren eensgezind, zij hadden vreugde en ze waren eenvoudig. Er was eenvoud. Weet je, tegenwoordig als iemand op zoek is naar een plaatselijke kerk en waar zij zich eventueel willen of kunnen aansluiten, wordt er vaak uitgegaan van of de desbetreffende kerk wel bij hun past. Ik kom dat soort mensen tegen. Ik heb gesprekken met deze mensen. Dus mensen gaan ervan uit, ja, ik ben op zoek naar een kerk, maar ja, het moet wel bij mij passen. Mensen gaan op zoek naar een plaatselijke kerk op basis van wat het hun oplevert. in plaats van wat God van hen vereist. Ze zoeken naar mensen van hun eigen leeftijd misschien. Mensen die in dezelfde levensfase zitten als zij, enzovoort, enzovoort. En er zijn zoveel meer redenen. En hierdoor denken zij dat deze gemeenschappelijke factoren tot saamhorigheid leidt. En dat hierdoor is homogeniteit, is dat een woord? Ja? Oké, jullie oké. Dat hierdoor homogeniteit ontstaat. Zodat ze het, en begrijp me niet verkeerd, maar zodat ze het heerlijk samen gevoel kunnen krijgen. En daar is absoluut niets mis mee, heerlijk samen. Maar dat moet nooit het doel zijn. En aan de andere kant zie je ook dat sommige kerken liefst een bepaald soort mens bereikt en aantrekt. Op basis van wat voor soort kerk ze willen zijn, worden demografische onderzoeken gedaan, worden vervolgens alle middelen ingezet om een bepaald doelgroep die zij willen bereiken. Ze doen alles om die personen, om die doelgroep te bereiken en aan te trekken. En men denkt ook vanuit dit oogpunt eenheid te kunnen creëren. Maar weet je, dit zijn allemaal menselijke verzinsels die de plank misslaan. Misschien zullen ze de eerste weken of maanden of zelfs misschien de eerste paar jaren heel veel mensen trekken. Maar ja, wat voor mensen trek je eigenlijk? Koinonia, fellowship, is niet iets dat je kan creëren. Het is een geestelijke zaak. Het wordt door de geest van God tot stand gebracht door de wedergeboorte. En dit brengt mij dan bij mijn eerste punt. En het eerste punt is de basis van fellowship. De basis van fellowship. Wat is de basis van fellowship? Is er überhaupt een basis voor echte fellowship? Wat bepaalt de omvang, hè, of de rijkwijde van fellowship? Hoe ver gaat het en wie is er al zo bij betrokken? Hoe raak je erbij betrokken? Hoe kom je in de Bijbelse fellowship? Voor wie is het? Nogmaals, wat is de basis van fellowship? Nou, ten eerste is het niet iets van de menselijke emoties. Het is niet zo dat omdat je je in je hart zo aangetrokken voelt tot een persoon, dat je per se fellowship met die of die persoon wil hebben. Dat je je aangetrokken voelt in je emoties is een heel ander verhaal. En dat kan ook heel fout uitpakken natuurlijk. Maar dat is niet de basis voor fellowship. Nee. Het heeft ook niets te maken met de denominatie waar je deel van uitmaakt. En met andere woorden, het is niet omdat jij in die of die groep zit en die ander zit ook in die of die groep, dat je daardoor fellowship met die persoon moet hebben. De basis van fellowship is ook niet cultureel. En men denkt dat we zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. We zien het leven vanuit hetzelfde oogpunt. We zijn allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. We zitten in dezelfde levensfase met of zonder kleine kinderen. Sociaal en economisch zitten we ook ongeveer op hetzelfde niveau. En deze zaken maken het veel makkelijker om met elkaar om te kunnen gaan. Om met elkaar fellowship te hebben. Nee. Nee. Dit is niet de basis voor fellowship. En de basis van fellowship is ook niet dezelfde etnische achtergrond te hebben. Dat is het echt niet. We zullen, wanneer we in de hemel zijn, geen aparte vakjes hebben voor de Koreaanse kerk of de Indo-kerk, de Gereja nog wat van Christus. Weet je, of je weet zelf, de Surinaamse kerk hier. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Dus etnische achtergronden, dat speelt gewoon totaal geen rol in het christen zijn, in de fellowship. Sommigen denken, ja, weet je, we komen uit dezelfde cultuur, we kennen alle eigenaardigheden van elkaar, we weten dus als geen ander hoe met elkaar om te gaan. Nee. Oké, wat is het dan wel? Wat is het dan wel? Voor wie is het en wat is de rijkwijde van fellowship? En weet je, Godzijdank, hij geeft ons het antwoord. Hij geeft ons het antwoord. 1 Johannes, klein briefje aan het eind van je Bijbel. 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Ik zal hem ook projecteren. Johannes schrijft deze brief op een hele oude leeftijd. En hij schrijft wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. De ons en de wij, dat zijn de apostelen. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap, koinonia, fellowship met ons hebt. En deze koinonia, fellowship van ons is er met de Vader en met de Zoon, of met zijn Zoon, Jezus Christus. De apostel Johannes, wat ik net zei, schrijft dit op oude leeftijd. Hij schrijft deze brief zo'n 60 jaar na Jezus hemelvaart. Er is heel veel tijd overheen gegaan. Over een paar jaar word ik 60. En als ik nu terugkijk op die in de achteruitspiegel, voor mijn gevoel is er gewoon heel veel tijd overheen gegaan. Dus wanneer hij deze brief schreef, is er gewoon heel veel tijd overheen gegaan. Maar hij is nog steeds ontzettend onder de indruk van het feit dat Johannes, hij en de andere apostelen Jezus persoonlijk van heel dichtbij hebben mogen meemaken. En zowel voor als na zijn kruisdood en nadat Jezus uit de dood was opgestaan, hebben zij Jezus meegemaakt. En dan schrijft Johannes dat hij deze Jezus, waarmee hij 3 jaar lang dag in en dag uit heeft opgetrokken, dat hij deze Jezus aan hun verkondigt. Wat doet hij hier? Hij brengt hun het evangelie. En zodat zij tot geloof komen. Hij brengt hun het evangelie van Jezus Christus, zodat zij wedergeboren zullen worden. En dan komt het. Hij verkondigt het evangelie met 1 doel. Met 1 doel voor ogen. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Hij verkondigt het evangelie opdat ook zij u gemeenschap, fellowship, koinonia met ons hebt. Als jij tot een levend geloof bent gekomen, een levend geloof in Jezus Christus, dan zit jij direct in de fellowship. Dan maak je direct deel uit van de fellowship. En die fellowship is niet alleen met andere wedergeboren christenen, maar ook met God de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat is dan de basis van fellowship? De redding. Ons heil. De zaligmaking, het feit dat wij wedergeboren christenen zijn, is de basis van fellowship. Dat is de basis. Iedereen die gered is, maakt onmiddellijk deel uit van de fellowship. En kijk, ze zijn misschien van een andere denominatie. Een andere denominatie als die van jou. Ze zitten misschien in een andere kerk, ze zitten theologisch misschien niet op één en dezelfde lijn als jij. Ze zijn misschien niet van dezelfde cultuur of etnische achtergrond als jij. Ze zijn misschien niet op hetzelfde geestelijk niveau als jij. Misschien zijn zij vleeselijk en jij geestelijk of andersom. Maar deze dingen maken allemaal niets uit. Nada. Helemaal niks. Het maakt niks uit. Als iemand wedergeboren is, dan zit hij of zij in de fellowship. Punt uit. En dit is echt iets dat tot ons door moet dringen. Want omdat een echte christen ook met de Here verbonden is, één is met de Heer, hebben wij een door God gegeven verantwoordelijkheid om met die christen fellowship te hebben. Ik kan niet kiezen met wie ik wel of geen fellowship wil hebben. Uitzonderingen zoals kerkelijke tucht daar gelaten. Tegelijkertijd betekent dit dat een ieder die gered is, ook het recht heeft. Ieder die wedergeboren is, heeft het recht op volledige betrokkenheid bij de fellowship. Laten we eerlijk zijn. Sommige mensen worden bewust of onbewust buitengesloten. En er wordt niet per se tegen zo'n persoon letterlijk, mondeling, verbaal tegen hen gezegd, jij wordt buitengesloten. Maar als iemand bijvoorbeeld als vervelend wordt gezien of ervaren, dan wordt hij of zij niet zo gauw uitgenodigd voor een fellowshipavond. Of voor een etentje bij je thuis. Of voor een uitje met een groep mensen. Dat is vleeselijk, dat is menselijk. De zwakke, de kwetsbare, de tegendraadse, de minder populaire of de onwelriekende, die zijn er ook. De stille of degene met een grote mond, vul het maar in. Deze worden al te gauw buitengesloten. Maar dit hoort niet. Dit kan niet eens. Het is theologisch, bijbels, geestelijk niet eens mogelijk om iemand buiten te sluiten. Want ook deze zitten in de fellowship. Waarom? Omdat zij gered zijn. En ik kan bijvoorbeeld tegen niemand zeggen die gered is dat hij of zij geen fellowship met mensen van de Calvary Chapel mag hebben, omdat. Als de Heere bepaald heeft dat die of die persoon deel uitmaakt van de Calvary Chapel, dan zit hij of zij in de fellowship van deze plaatselijke kerk. Als die persoon wedergeboren is, dan heb ik daar niks over te zeggen. En we moeten die persoon in Jezus' naam aanvaarden en dienen zoals de eerste kerk dat in Handelingen 2 ook deed. We zijn momenteel nog bezig met het samenstellen van de nieuwe fellowshipgroepen. En één ding dat van essentieel belang is voor wat betreft de houding en de hartgesteldheid van deze groepen, is dat zij ervoor openstaan dat wie dan ook die gered is, gewoon mee mag doen. Iedereen die wedergeboren is, mag meedoen. Uitgaande van dat die persoon wedergeboren is. Het mag niet zo zijn van, oké, wij zijn een groep, maar voordat die persoon zich mag aansluiten of voordat die persoon mag meedoen, willen wij daar eerst over praten. We willen daar eerst voor gaan bidden en dan kunnen we gaan besluiten of die mee mag doen. Dat gaat hier niet gebeuren, hè? Want ik bepaal ook niet wie door die deuren heen wel of niet mogen komen. Nogmaals, kerkelijke tucht daar gelaten. Maar dat soort houding, dat soort hartgesteldheid, dat gaat hier echt niet gebeuren. De Bijbelse basis voor fellowship is de redding. Dus als je gered bent, dan zit je in de fellowship. En als je wedergeboren christen als wedergeboren christen in de fellowship zit, dan kan je er ook niet uitstappen. Nee. Je kan zondigen door niet te volharden in de fellowship, dat kan. Maar dat is een heel ander verhaal. Je kan niet uit de fellowship stappen. Ik zal dit volgende keer ook aanhalen. Iets meer uitdiepen. En als je dus nog niet bekeerd bent of nog niet gered bent, maak vandaag gewoon die bewuste keuze. Jullie die meekijken. Ik weet niet wie allemaal meekijkt. Maar er zijn best wel veel mensen die meekijken of nakijken. En als jij niet gered bent, maak vandaag de bewuste keus om je te bekeren van je oude leven, waarin je totaal geen rekening met God hebt gehouden, tot Jezus en geloof in Hem. Alright, volgende week deel 2. Dit is even een inleiding op fellowship. En dan gaan we de komende paar keren kijken naar verschillende aspecten van valkuilen, barrières en dat soort dingen. Dus mijn vraag aan jullie is ook, bid alsjeblieft voor mij dat God mij zal inspireren om zijn woord uit te diepen. En wat hij wil als hoofd van zijn gemeente, wat hij wil dat ik met jullie deel. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw trouw, dank u wel voor het feit dat wij die wedergeboren zijn al in de fellowship zitten. En dank u wel dat u daarvoor gezorgd hebt. Dank u wel dat wij niet hoeven te streven om iets van een fellowship te gaan verzinnen of creëren, maar dat het eigenlijk, het is er al gewoon. Leer ons en help ons in de praktijk gewoon daarin te volharden. Geef ons de creativiteit om dat te doen. Geef ons uw hart om dat te doen. En Heer, leer ons en help ons om absoluut geen enkel persoon buiten te sluiten. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.